Weer terug van vakantie. Toch? Wie is er al op vakantie geweest? Oh, er zijn er al verschillende. Jullie zien zo bruin. Hoe komt dat? Wie moet er nog op vakantie gaan? Oh, er zijn er ook nog heel wat. Oké, dankjewel. Nou, ik hoop dat je beter weer hebt dan sommigen van ons. Nu, vorige week was ik te gast op een camping. We zijn een hele week op een camping geweest. En dat was een camping in Cadzand. Cadzand, dat is juist over de grens bij Knokke-Heist in Nederland. En dat is een jaarlijks gebeuren. Daar komen we elk jaar. Dat is al, ik denk, 28 jaar dat we daar komen. En elk jaar komen we daar. En dat is begonnen naar aanleiding van een evangelisatiecampagne in Knokke-Heist. Rudy is daar niet geweest, dacht ik. Maar Bertje was daar toen. Oké, nou, hij zit. Ik zie allemaal vraagtekens, maar dat geeft niet. En toen waren we met de campagne in Knokke-Heist en toen overnachten we in Cadzand en toen gingen we naar een. Daar hadden we een huis ter beschikking voor het team, voor het zomerteam. Maar helaas in dat huis, er was wel water, maar geen warm water. En toen zei er een camping-eigenaar, die zei van, jullie doen goed werk, je mag bij ons op de camping komen douchen. Dus oké, ik met dat team, met Amerikanen en Nederlanders en al dit soort mensen, wij daar naar die camping en douchen. We kregen nog de muntjes ook, dus dat was helemaal mooi. En toen zei ik tegen die camping-eigenaar, als tegenprestatie wil ik wel een kinderprogramma doen op de camping. Oei, zei hij. Ja, maar ik wil niet dat de gasten op de camping lastiggevallen worden of gestoord worden in hun vakantie. Ik zei, nee. Ik zeg, ik wil een kinderprogramma doen met een Bijbelverhaal en met een paar goocheltrucjes. Hij kreeg zowat een hartaanval. Goocheltrucken. Ik zei, ja, maar ik zeg, er is niks bijzonders, kom maar kijken, weet je wel. Weet je wel. Dus we hebben dat gedaan, we hebben daar een avond gedaan. En dat deden we in een boerenschuur. Want dat was eigenlijk een soort boerencamping zo, van tentjes rond de boerenschuur. Het is een landbouwbedrijf, geen koeien en dat soort dingen. En in die schuur, tussen al die machines, moet je je voorstellen, een grote schuur, bijna zo groot als dit, met allemaal grote machines. Een maaidosser en een bietenmaaier en een trekker en een kar en van alles. En daartussen deed ik dan een kinderprogrammaatje. En er kwamen een kleine 20-tal kinderen. En de volgende dag deed ik weer een kinderprogramma. En er kwamen nog een paar kinderen. Meer. En de volgende dag deed ik weer een kinderprogramma. En er kwamen nog een paar kinderen. Meer. We hadden maar 3 avonden. Het jaar daarna was ik weer in de buurt bij die camping, Cassant. En ik belde hem op, die camping. Ik zei van, Wim, ik zou graag terug willen komen om een kinderprogramma te doen. Ik ben weer in de buurt met een team om te evangeliseren in Knokke-Heist. En om die mensen iets anders te laten zien dan alleen maar brievenbussen en foldertjes die je in de brievenbus stopt. En enquêtes doen, wil ik graag een kinderprogramma doen op de camping. Ja, zei hij, maar je mag de campinggasten niet lastigvallen. Ik zei, nee, dat doen we niet. Oké, vooruit dan maar. Dus wij gingen weer daar naartoe en we hadden die avond nog meer kinderen op de camping. In het programma. Nu, het jaar daarna, toen belde hij zelf, die camping-eigenaar. Hij zei, ja, ben je weer in de buurt evangeliseren? Ik zei, nee, ik zeg, ben niet dit jaar niet uitgenodigd in de buurt om te evangeliseren. Ah, want vorig jaar, het jaar daarvoor, deed je een kinderprogramma. En ik zei, nou, ik kan zorgen dat ik in de buurt ben, hè. Ik zei, dat is geen probleem. Ah, ja, dat zou ik toch wel tof vinden, zou ik toch wel leuk vinden. Dus wij gingen daar naartoe. Boerschuur, vol met allerlei dingen zo. En toen kwam ik daar, toen zei ik, Wim, als we nou een kinderprogramma gaan doen, voordat we het kinderprogramma doen, zou je die trekker uit die boerenschuur kunnen rijden? Is dat nodig dan? Ik zei, nou, dan hebben we iets meer plek voor ons kinderprogramma. Oh ja. Dus, enfin, hij kwart voor zeven, 7 uur zou het kinderprogramma beginnen. Hij kwart voor zeven naar die schuur. Hij wilde die deur open doen, maar er stonden allemaal kinderen voor met hun stoeltjes. Die stonden te wachten op het kinderprogramma. Ja, allemaal opzij, allemaal opzij. Nou. Allemaal opzij. Hij naar buiten met die trekker. Nu de volgende avond kwamen we daar weer. En toen zei ik, Wim, als je nou die trekker naar buiten rijdt, zou je gelijk die kar kunnen aankoppelen. waarom dat? Ik zei, nou, we hebben iets meer ruimte voor ons kinderprogramma. Oh, nou ja, goed dan, vooruit dan. Dus hij reed naar buiten met die kar erachter bij dit kinderprogramma. Het jaar erachter, weer getelefoneerd, weer ernaartoe. En toen zei ik, Wim, als je nou naar buiten reist zo met die trekker, neem gelijk die kar mee, gelijk die eerste avond, weet je wel. En hij naar de schuur, 20 minuten voor 7, want 7 uur begon het kinderprogramma. En dan moest hij al die kinderen opzij, allemaal kinderen daar met hun stoeltjes. En hij gaat naar binnen, hij koppelt die kar aan die trekker, hij wil naar buiten rijden. En kinderen van, mogen meerijden? Ja, ga er maar op. Dus die kinderen op die kar. En toen begonnen ze spontaan het lied te zingen van het jaar daarvoor. Wat we in die kinderclub gedaan hadden. En die man die hoorde dat. En die was er zo door aangeraakt. Want die kinderen, de meeste van die kinderen, gaan helemaal niet naar een kerk of een kinderclub of iets christelijks. En die hadden ook elkaar in dat hele jaar ertussen niet meer gezien. En die gaan op de kar zitten en beginnen spontaan dat lied te zingen van het jaar ervoor. En die man die was aangeraakt. Die zei van, hé, dit is goed. Jaar daarna kwamen we terug. Toen zei ik, Wim, voordat je die kar met die trekker eruit rijdt, kun je misschien die maaidorser buiten rijden. Nu is het zover gekomen dat vorige week waren we op de camping. Ze zijn ook begonnen met campingdienst te houden op zondagmorgen. Er komen steeds meer christenen ook naartoe. En dan zit die schuur, er staat geen enkele machine meer in. Er is een muur, een stuk van de muur uitgezaagd, zodat onder de hooizolder, waar op zondagmorgen de dienst wordt gehouden, in die schuur, de hooizolder zit vol met kinderen, al het hooi is eruit. Een stuk van de muur wat eronder is weggezaagd, zodat daar ook nog mensen kunnen zitten. En dan zit het helemaal chock-a-block met mensen. En dan hebben we dus een tafel staan zo. En dan ongeveer daar beginnen de eerste stoelen van de mensen die daar zitten. Het zit afgeladen vol. En dat is niet één zondag, dat is 4, 5 zondagen elke zomer. En dat is toen begonnen met de evangelisatiecampagne in Knokke-Heist. Eigenlijk gewoon heel spontaan. En God heeft in de jaren, heeft hij wonderen, heeft hij mirakelen gedaan. Heeft hij mensen geroepen. Mensen die zijn tot een heel persoonlijk geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. Er zitten daar mensen bij vanuit Nederland, van die hele, om het zo te zeggen, zware gereformeerde kerken. Ach man, dat is zo heavy. Kun je niet geloven. En die komen dan op de camping en die zitten daar zelfs op zondag in zwart kostuum. Voor de tent, kun je dat voorstellen? En dan gaan ze netjes naar de kerken, dan het jaar daarna komen ze terug. En dan denken ze, maar ja, waarom eigenlijk niet naar die campingdienst, weet je wel. Dus die komen dan heel schuchter in zwart kostuum. En die komen daar zitten op hun campingstoeltje. Want ja, kerkbanken of iets hebben we natuurlijk niet. In een boerenschuur met zo'n half rieten dak. In die tijd was er een vensterstuk. En dan vlogen daar de zwaluwen naar binnen. En die gingen dan in hun nest zitten. En die vlogen weer naar buiten. En die lieten wel eens wat vallen. Maar ja, het is boerenschuur, hè. En de vloer, ja, dat is niet zo netjes zo met zoals hier, hè. Nee, dat is gewoon een grove betonnen vloer met stof. En daar zitten we dan. En we zingen gewoon dezelfde liederen als die we vanmorgen ook gezongen hebben. We bidden eenzelfde soort gebed tot dezelfde God. We lezen uit dezelfde Bijbel. En dan worden die mensen aangeraakt. Wat voor hen is geloof is de traditie. Dat doe je omdat het zo hoort. Zo ben ik ook opgevoed. Je gaat naar de kerk omdat het zo hoort. En geloven, dat doe je in de kerk. Maar ja, dagelijks leven is wat anders. En uit die traditie komen ze dan. En dan zitten ze daar. En dan zie ik ze kijken en ik zie ze meelezen. En dan zie ik ze denken van, tja, dat is dezelfde Bijbel. Tja, dat is ook het evangelie van Jezus Christus. Tja. En dan gaan ze weer naar huis, naar een heerlijke vakantie. En dan komen ze thuis. En dan gaan ze naar de kerk. En dan zitten ze weer in dat hele strakke stramien, zo van hier moet ik zitten, netjes op tijd, en vooral niks zeggen, want dat mag niet. En dan gaan ze denken van, tja, waarom kan dat niet zoals op de camping? Daar leeft het, daar neem je iets mee. En zo zien we mensen tot geloof komen, tot een heel persoonlijk geloof. En God heeft in al die jaren grote wonderen gedaan. Is dat niet geweldig? Prijs de Heer. Nou, we zijn daar een week geweest, we hebben elke avond kinderprogramma gedaan. En er zijn veel kinderen gekomen, daar zijn we heel blij en dankbaar voor. En dat kan nog allemaal, ook in deze tijd. Nou, wie weet, volgend jaar. Ook naar die camping. Nee, daar zijn we niet voor bezig. Ik wil graag een stukje met u lezen. Ik wilde dat gewoon even delen, gewoon van de afgelopen dagen, nietwaar. Ik wil graag een stukje met u lezen vanuit Matteüs, Evangelie naar Matteüs. En dan beginnen we met vers 45 van het 21ste hoofdstuk. Hoofdstuk 21 vanaf vers 45 en dan gaan we naar hoofdstuk 22 zo verder. Hoofdstuk 21, dat is bladzij 1563. Als u net zo'n Bijbel hebt als ik, dit is de herziene Statenvertaling, waar ik dan vanuit voorlees. Vers 45, hoofdstuk 21 van Matteüs, vers 45. En toen de overpriesters en de fariseeën deze gelijkenissen van hem hoorden, begrepen zij dat hij over hen sprak. En ze probeerden hem te grijpen, maar ze waren bevreesd voor de menigte, omdat die hem voor een profeet hielden. En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen. En zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zekere koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn slaven erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij slaven erop uit anderen. En hij zei, zeg tegen de genodigden, zie, ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En anderen grepen zijn slaven, behandelden hen smadelijk en doodden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. Hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Toen zei hij tegen zijn slaven, de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zoveel uit als u maar zult vinden. En die slaven die gingen naar de wegen, verzamelden alle die ze vonden, zowel slechte als goede mensen. En de bruiloftzaal werd gevuld met gasten. Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zeide tegen hem, vriend, hoe bent u hier binnengekomen, terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En die gast zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars, bind hem aan handen en voeten, neem hem mee, werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover de lezing uit het woord van God. Dank u wel, Hemelse Vader, voor uw woord. Dank u wel, Heer Jezus Christus, dat we van u mogen leren, ook vanmorgen. Dank u wel dat we die vrijheid hebben om uw woord te openen, te lezen met elkaar en van u te leren. Vader God, wilt u ook vanmorgen werken met uw Heilige Geest in een ieder van ons? Wilt u spreken, Vader God, tot bemoediging, tot opbouw? Heer, dat we sterker staan en u meer en beter toegewijd zullen zijn, ook in deze wereld. Vader God, dank u wel. U bent de levende God, de almachtige Vader, de trouwe vredevorst. Glorie voor koning Jezus. Amen. Evangelie naar Matteüs. Eigenlijk is dat een evangelie wat ik heerlijk vind. Geschreven door Matteüs, een Jood, voor Joden. Maar eigenlijk is dit een handleiding voor discipelschap. Een handleiding voor discipelschap. Vanmorgen hebben we er al in gelezen, daar in hoofdstuk 6 van Matteüs en ook nog ietsje verder, hoofdstuk 18, hebben we een stukje van gelezen. Jezus, die zijn discipelen, zijn volgelingen, ook ons leert en onderwijst. Willen wij onderwezen worden door het woord van God? Het woord van God, de waarheid, en zo mogen we het aanvaarden. Als de waarheid, Gods woord, is de waarheid. Nu is dat een term wat we vandaag aan de dag niet meer al te hard mogen zeggen in deze maatschappij. Hebt u dat ondervonden? Dat mogen we vandaag aan de dag, in deze tijd, niet meer zeggen. We leven in een tijd van relativisme. Zo wordt dat genoemd, relativisme. Je mag niet meer zeggen, dit is de waarheid. Tijd terug, een jaar of 10 geleden, postmodernisme. Oh ja, dat is waar voor jou. Ik heb mijn waarheid, ieder zijn waarheid. Nu mag je niet meer zeggen, dit is de waarheid. Een tijdje geleden zat ik op een vergadering in de gevangenis. Daar kom ik regelmatig als bezoeker. En ik zat daar op een vergadering. Dat was een vergadering van geloofsovertuigingen. En naast mij zat iemand van de morele consulent, morele eredienst, een humanist dus eigenlijk gewoon. En hij vertelde, ja, ik ben opgevoed als Jehovah's getuige. Maar ik heb alles weggedaan, ik geloof nergens niet meer in. Ik dacht zo, amai, straffe gast. Daarnaast zat een priester, ja, priester, niet helemaal meer, maar goed, hij doet het dan nog. En daarnaast zat een helper van hem, een soort leken, prediker of zo van de Rooms-Katholieke Kerk. Daar zat de directeur, die heeft eigenlijk een opleiding gehad van filosofie. Niet criminologie, wat eigenlijk hoort, filosofie. Dus die had ook zijn ideeën. Dan was daar nog iemand van de Rooms-Katholieke Eredienst. Maar die doet meditaties, die doet bezinningen. En er was er nog iemand van de morele consulent, maar die is lid van de loge. Vrijmetselarij. Ook interessant. En zo zaten we als hele club bij elkaar. Dus die mevrouw die dan die bezinningen doet, zo weet je wel, zei, ja, dus die ex-Jehovah's getuige, die vroeg dan, en wat doet gij dan? Ja, ik doe bezinningen met de mannen. Oh. En wat doe je dan? Nou, een klein beetje zitten zo en muziek. Ah, meditatie. Ja, meditatie. Oh, dat is New Age, zegt die gast. Ik dacht, amen, dat is ook zo. Nee, zegt ze. Nee, dat is geen New Age. Ja, dat is New Age, zegt die gast. Ik dacht, met u kan dat klappen, jong. Dan weet ik tenminste waar ik aan toe ben, ja toch? Maar uiteindelijk, en we moeten meer samenwerken en we zijn toch één en we proberen allemaal hetzelfde. En ja, we zijn allemaal op dezelfde weg en zo. En dan, wat een nonsens, jongens, toch alstublieft. Ja, en we hebben allemaal een stukje van de waarheid. Ja, echt de waarheid, ja, dan kun je niet zeggen dat je de waarheid hebt. Maar we hebben toch een stukje van de waarheid. Ik dacht bij mezelf, man, waar ben ik in beland? Waar zit ik tussen? Je mag daar niet meer zeggen van, ik heb de waarheid. Dat mag niet meer. En in zo'n tijd leven wij, toch? Je mag niet meer zeggen van, ik heb de waarheid, ik weet waar ik naartoe ga. Mag je niet meer zeggen. Ja, je moet allemaal een beetje elkaar in je waarde laten. En we zijn allemaal een beetje op weg. Waar naartoe weten we niet, maar we zijn allemaal een beetje op weg. Zo ongeveer in die trant. Dat is het denken nu vandaag. Ik weet niet hoe het bij u vergaat, maar ik heb, mijn vrouw heb ik een cadeautje gegeven voor Moederdag. En dat is zo'n heel klein plat dingske. En dat hangen we dan in de auto. En dan druk je op een knopje en dan stel je dus in adres waar je naartoe moet gaan. Weet je wel? Kent u dat, zo'n ding? Hebben wij gekocht, dus ik dacht van, nou, dat ga ik gewoon eens uitproberen. Nog nooit zo'n ding gehad, dus ik ga het eens uitproberen, weet je wel. Ik moest van Mechelen naar Leuven. En ik dacht van, oh, ik weet de weg wel, natuurlijk, maar ik wil eens zien of dat ding het ook weet. En dus, oké, daar moet ik zijn, plok rijden, oké. Dus ik sta voor de deur. Rijd nu de straat uit. Ah, hallo, hé. Hey. Als ik het wil geraken, moet ik wel de straat uitrijden, niet? Enfin, dus straat uitrijden. Ga nu naar rechts. Jawel, madame. Het is een madame. Oh, is vriendelijk, ik bedoel, niks meer mis. Ja, volgende naar rechts. Oké, volgende naar rechts. Volgende naar rechts. Ja, dat weet ik wel. Ga nu de volgende naar rechts. Zeg, hé, niet zagen, hè. Ah ja, dat ding dat blijft gaan, weet je wel. Enfin, ik kom dus op de autostrade zo. En dan weet ik van, twee afslagen en dan ga ik eraf. En dan pak ik de kleine weg zo richting Leuven. Dan snij ik dat hele stuk van Brussel met al zijn files, snij ik af. Ja? Dus ik ga er van de weg af. Zegt dat ding, draai nu om. Draai nu om. Ik moet helemaal niet omdraaien. Draai nu om. Nee, ik moet niet omdraaien. Ik moet naar Leuven. Bij het volgende kruispunt, draai om. En eigenwijs, niet te geloven. Alsof ik na 30 jaar niet weet hoe ik van Mechelen naar Leuven moet. Hè? En die bleef me zeggen, draai nu om. Ik zei, alstublieft jongens, wat is dat voor een ding? Dat is nog eigenwijzer dan mijn schoonmoeder, echt waar. Ongelooflijk. Maar de mensen volgen dat wel. Ja? Je moet eens weten hoeveel mensen. Op een gegeven moment waren we daar bij Katzand. Tussen Katzanddorp en de, op verlof, hè, vorige week, Katzanddorp en de zee, hè, Zeedijk zo, een heel klein landweggetje. Stopt daar een auto met een klein F'je zo bij zijn nummerplaat. Ik zeg tegen mevrouw, ah, dat wordt plezant. En pardon monsieur, parlez-vous français? Ik zeg rien de tout. Ja, ik spreek ook geen Frans, he, geen woord. He. Maar die zochten de weg naar Brugge, hoe zeggen ze dat? Weet ik veel, Bruce. Ik zeg tegen mevrouw, hé, die zitten wel goed neffen, hè? Ah ja, maar hoe komt dat? Hun apparaatje is alleen voor Frankrijk. Dat is niet voor België of voor Nederland. Dan rijden ze in de mist, hè? Dan weten ze niet meer waar ze het zoeken moeten. Ze zaten helemaal verkeerd. En zo gaat dat als je dat op zo'n dingetje vertrouwt. Je, voor dit weet sta je in een doodlopende straat. Maar dan zegt dat madame niet, draai nu om. Dan zegt ze, ga rechtdoor. Ja? Ook al meegemaakt met dat domme ding. Dat heeft de waarheid niet. Maar mensen vertrouwen erop alsof dat de waarheid is. Fout. Er is wel een andere waarheid en dat is dit. Dit is de waarheid. Dit brengt je daar waarvoor we door God gemaakt zijn. Dat brengt ons daar. Dat wijst de weg. Jezus. Die zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is maar één waarheid. Jezus Christus. Nou, dat was een goede inleiding, hè? Zullen we verder gaan met de preek? Deze gelijkenis die Jezus geeft, hoofdstuk 22, van het bruiloftsfeest. En Jezus begint daar, Jezus antwoordde en sprak, hoewel er geen vraag gesteld werd. Jezus geeft wel antwoord op de vragen die daar bij mensen leven. Want hij heeft al verschillende gelijkenissen gegeven, ook over het koninkrijk der hemelen. En tussen haakjes, het koninkrijk der hemelen, Matthäus, een Jood, schrijft naar de Joden, zegt dan niet het koninkrijk van God, koninkrijk der hemelen. De naam van God wordt niet uitgesproken door Joden. Mocht niet. Want stel dat je die naam een keertje verkeerd gebruikt, dan heb je wel een probleem. Om te voorkomen dat je hem verkeerd gebruikt, niet uitspreken. Kun je hem niet verkeerd gebruiken ook. Koninkrijk der hemelen, koninkrijk van God. Hij zegt, dit is gelijk als een koning die een bruiloftsfeest aanricht. En dat is ook zo. Een bruiloftsfeest wordt georganiseerd. Het is nog niet zover, maar binnenkort is het zover. En dan mogen we komen op de feest van de bruiloft. Jezus zei, in het huis van de Vader zijn vele woningen. Er is plaats voor een ieder van ons en een ieder van hier in de straat, een ieder van hier in Herentals, in Vlaanderen, in de hele wereld. Er is plaats genoeg. Maar niet iedereen wil komen. Dat weten we. Niet iedereen wil komen. Die koning die heeft dat feest bereid, die stuurt de uitnodiging uit. Bliep, op de telefoon. Zo gaat het tegenwoordig, wist je dat? Eergisteravond heeft mijn dochter ook een uitnodiging uitgestuurd. Voor de verjaardagsfeest over 3 weken. En dan 5 minuten later komt ze terug. Zo, het is gedaan. Zo hebben we dat nou weer geflikt. Ah ja, zo hè. Op de telefoontje. Je kunt er van alles mee doen met zijn telefoon. Je kunt er ook mee bellen. Ik heb zo'n ding waar je alleen maar mee kan bellen. Weet je. De goedkoopste die er is, die heb ik. Hij doet het nog ook. Maar zo'n uitnodiging. Half uur later. Ah, ik heb er al zoveel die gereageerd hebben. Hallo hé. Dat gaat snel. Onze tijd. Was met de post, ja hè. Ah, ik weet precies wat ik bedoel. We zijn ongeveer van dezelfde tijd, ja. Goed jaar. Maar dat ging dan met de post, ja. Dan ging met de post, zo'n briefje zo, postzegel erop, versturen. Dan hoop je dat dat 2-3 dagen later aankomt. En dan wacht je af, weet je wel. Maar in die tijd was het nog anders. Ja. De knechten werden erop uitgestuurd. En er werd een mededeling gedaan en zo. Van tevoren al, ze wisten dat al van tevoren, van dan is het feest. En op de dag zelf, nog even de finale. De knechten worden erop uitgestuurd. De slaven, het feest is gereed. En wie komt er? Nekske. Ze komen niet. Ze hebben het te druk. Want ze moeten dit nog doen. En ze moeten dat nog doen. Ze hebben zus nog te doen. Ze hebben zo nog te doen. Je kent dat wel. Altijd van alles te doen. En geen tijd. Nu denken we dat het een trend is van onze tijd alleen. Omdat we een computer hebben, een Twitter hebben en weet ik veel, Facebook en wat is het allemaal. Ik zit daar niet op hoor, tussen haakjes. Maar het is niet alleen van deze tijd, ook in die tijd was dat zo. Had ze ook van alles te doen. Niet met de computer, maar er is altijd nog van alles te doen. En toch, tijd nemen. Om samen met God te zijn. Niemand had tijd, ze hadden dit nog en dat nog. En die slaven worden smadelijk behandeld. Op een gegeven moment worden ze ook nog gedood. En dan is daar een regeltje waarvan ik zeg, wauw. Ja, wauw. Want, wat zegt dan die Heer? De bruiloft is wel bereid, vers 8. Maar de genodigden, zegt Jezus, waren het niet waard. Hebt u dat gelezen? Ik heb het onderstreept in mijn Bijbel. Ik ben zo ongehoorzaam. Onrespect voor de af en toe is wat te onderstrepen. Dan valt het mee op. Doet hij dat ook wel eens? Iets onderstrepen in de Bijbel. Dat mag. Tuurlijk. Waarom niet? Dat mag. Maar als je dan een keertje gaat praten met een moslim. Neem dan niet diezelfde Bijbel mee met streepjes erin. Neem dan een andere mee waar geen streepjes in staan. Want ook voor deze mensen is dit een heilig boek. Ook voor moslims. Is een heilig boek. Maar als je daarin gaat strepen. Ook al is het nog zo mooi, is niet heilig meer. Zo redeneren zij. Dus dan neem je even een andere mee, weet je wel. Bij mij is dat onderstreept, ze waren het niet waard. Dat geeft te denken natuurlijk. Dat geeft te denken van, en wij, en ik, zijn wij die uitnodiging waard voor het bruiloftsfeest van God? Zijn wij het waard dat we een uitnodiging überhaupt krijgen? Dat we uitgenodigd worden? Zijn wij het waard? Goeie, hè? Om over na te denken. Dat wil ik ook, dat je erover nadenkt. Dat als je vanmiddag thuis komt, dat je zegt van, wauw, die gaf mij iets om over na te denken. Sorry, zo zit ik in elkaar. Waarom zijn wij het waard? Want wanneer we zeggen dat wij christen zijn, moeten we het ook zijn. Niet alleen op die zondagmorgen wanneer we hier zitten en de stoel warm houden, maar ook de volgende dag. Dat er gezegd kan worden van, wauw, dat is een echte christen. Weet je, in de tijd dat ik zelf gekozen heb voor Jezus, voor het eerst, toen had ik een vriend en die was muzikant en ik had nog een vriend en die was een muzikant. Een hele goede basgitarist. En we hebben uren op zijn zolder naar muziek zitten luisteren en erover praten. En als vriendenkring waren we het erover eens. Als er iemand christen was, dan was het wel zijn moeder. Een lief, oud madammeke. Maar zo vurig en vol van de Heer Jezus. Elke dag. En van die vriendenkring was echt niet iedereen christen. Er waren erbij die echt heiden waren. En misschien nog zijn, dat weet ik niet. Maar één ding waren we over eens. Als we iemand kennen die christen is, is zij dat wel. De moeder van die basgitarist. En dat was ook een van de redenen dat ik ook gekozen heb voor Jezus. Ze leeft niet meer. Ze is bij de Heer. Maar zeggen mensen dat van ons ook? Kunnen ze dat zeggen? Ik hoop het. Toen zei die koning, ga naar de kruispunten van de landwegen en nodig dan een ieder die je maar vinden zult. De uitnodiging is open. Is voor iedereen. Een ieder die we aantreffen. Om ons heen. We hoeven niet te zeggen van, maar, nee hoor, die mensen niet. Zo asociaal. Nee, deugt nergens meer voor. God kan veel, maar die kan hij niet bekeren. Nee, dat kan niet. Weet je, dat is niet aan ons om te beslissen. Dat is onze zaak niet. Dat is Gods zaak. Hij heeft zijn zoon gegeven, niet alleen voor u en mij, maar ook voor die mensen. Die waarvan de maatschappij zegt, afgeschreven. Ook voor die mensen is Jezus gekomen. Ook voor die mensen is Jezus gestorven aan het kruis. Ook voor die mensen is hij opgestaan uit de dood. Ook voor die mensen is hij opgevaren naar de hemel. En ook voor die mensen is hij plaats aan het bereiden in het huis van de Vader. Nodig een ieder die je daar vindt. En het mooie is, dan raakt die bruiloftzaal helemaal gevuld met gasten. En dat zal een feest geweest zijn. Onvoorstelbaar. Een geroezemoes. Maar als de mensen binnenkomen, ja, kijk, die komen van de straat. Ja. Dus dan eerst wordt hun voeten gewassen en waarschijnlijk nog iets meer. Misschien wel eventjes geschoren, bij de mannen althans. En die krijgen kleding aan. Die worden gerechtvaardigd. Die krijgen kleding aan. Want ze zijn genodigd voor het feest. Dus ze worden feest klaargemaakt. Als je denkt aan Jozef toen hij in de gevangenis zat in Egypte. Toen op een gegeven moment mocht hij bij de farao komen om de droom uit te leggen. En toen werd hij eerst eventjes zodanig opgekalefaterd dat hij bij de farao mocht verschijnen. Niet met een grote baard, niet met vuil over haar, overal zijn haar en zijn lichaam. Niet met die vodden aan. Hij werd opgekalefaterd zodat hij kon verschijnen voor de farao. En ook later lezen we telkens weer dat als de mensen verschenen voor een hooggeplaatste persoon, dat ze eerst eventjes opgekalefaterd werden. Wat zouden wij doen? Ja, vanmorgen kom ik ook niet in mijn oude vieze korte broek waarmee ik de hele dag in de hof gewerkt heb, toch? Toch een klein beetje, hè? Toch een klein beetje. Maar als we voor de koning mogen verschijnen, zullen we dan ons haar niet een beetje kammen? Baard scheren, mannen? Ja, ik niet veel, maar goed. Ga je ook niet, hè? Rap gedaan, hè? Gemakkelijk zul je het, hè, jong? Het is nog goedkoper ook. Ja? Ja, dan zorgen we dat we presentabel zijn. En zo ook de gasten, die werden presentabel gemaakt. Die kregen nieuwe kleding aan. Ah ja, natuurlijk. En de koning, die komt binnen. En die kijkt rond. En in één keer, paf. Moet je je voorstellen, die komt binnen. Het is feest. Oh, en die is, ah ja, die is in een good mood, ja. Die denkt van, ah ja, feest, bruiloftsfeest, grote gebeurtenis. Heb je dat meegemaakt, bruiloftsfeest? Ja, toch, hè? Ja, toch, hè? En als ik zie sommigen een beetje lachen zo van, als papa, als dan je dochter of je zoon gaat trouwen, weet je wel, als papa zijn, dan ben je toch al, ben je toch fier, hè? Toch? Toch? Ben je toch fier, hè? Ken je dat gevoel, jullie? Ja, hè? Fier, ah, mijn zoon, mijn dochter. En van binnen ook nog een traantje laten. Van, ja, dan ben ik ze toch wel kwijt, weet je wel. En de andere kant van, ah, krijg je wel een dochter of een zoon bij, hè? Wauw, ja? En dan is feest, een big smile. En zo ook die koning komt binnen, feest, big smile. En in ene keer ziet hij die ene gast. En dan vallen zijn mondhoeken naar beneden. Wat is dat? Hoe durft hij? Die heeft geen feestkleding aan. Wat een belediging. Wat een diepe belediging. Een klap in het gezicht. Die vindt het zo weinig waard dat hij de moeite niet neemt om zijn handen te wassen, zijn gezicht te wassen, zijn voeten te wassen, kleding aan te doen. Dan gaat hij er ook naartoe en dan vraagt hij ook: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? Hoe kan dat? Hoe heb je dat kunnen doen? En wat is het excuus? Zero. Geen excuus. En daardoor, omdat er geen excuus is, daardoor zegt die koning: bind hem eruit. Dat is erg. Dat is erg. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Dat hoeft niet zo te zijn. Want wat is dat dan? Als we de moeite niet nemen die bruiloftskleding aan te doen. Wel, wat we nodig hebben is dat onze kleren, zo wordt dat ook wel genoemd in de Bijbel, talen Kanaans, dat we gewassen worden. Dat onze kleding gewassen wordt, dat wij gewassen worden van alles wat niet goed is, wat onrein is, wat verkeerd is. Alles wordt weggewassen. Wij kunnen voor de koning der koningen niet verschijnen met zonde in ons leven, met dingen die verkeerd zijn. Kunnen niet verschijnen voor die koning. Als er nog zaken zijn die nog rechtgezet moeten worden. Ongerechtigheid. Wanneer we zo denken te verschijnen op de schepen. Schepen, we evangeliseren ook op schepen op maandag en woensdag. Ga ik naar die zeeschepen. En soms dan komen daar die matrozen. En je hebt natuurlijk bij, die hebben een goede job. Die staan op de brug. Als het schip vaart, dan in gedachten zie je zo'n groot stuurwiel staan, hè? Zo'n groot schip, in de haven van Antwerpen, nou vergeet dat maar, dat ding, dat bestaat niet meer. Ja, in die boot van de BZ, daar hebben ze nog eentje, maar ja, dat is ook antiek ook, weet je wel. En nu hebben ze gewoon een joystick, zo'n klein dingetje zo, plip, 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 weet je wel. Zo gaat het tegenwoordig. En als ze eenmaal de schelden af zijn, open zee, plip, 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 automatische piloot, varen maar. Ze doen er niks niet meer aan. Hè? Ja, ze kijken op het radarscherm. Op het radarscherm kun je precies zien wat er in de omgeving gebeurt. Hè? Of daar obstakels zijn. Ze zien de koers van het schip. Ze zien ook de traffic lane, zo noemen ze dat. Als er een ander schip is, dan kunnen ze ook de koers zien van het andere schip. En dan kunnen ze even controleren of dat niet toevallig op hetzelfde moment op hetzelfde punt uitkomt. Collision course heet dat. Dat moeten ze vermijden. Dus dan, ja, dat is wel het handigste hoor, als ze dat vermijden. Anders komen die bananen nooit in Antwerpen, weet je wel. Ja, nee, dat moeten ze vermijden, weet je wel. Zo gaat dat tegenwoordig, hè. Dat is een collision course, weet je wel. Maar die zeelieden, dus die ene werkt op de brug, die heeft een goede job. Maar er zijn er veel meer die werken in de machinekamer. Ja, want die machine moet toch, het zijn moderne machines, het gaat ook met computers. Maar als ze in de haven zijn, moet er wel eens wat herstelwerkzaamheden gedaan worden. Ook onderweg moet die brandstoffilters moeten gekuist worden. En dat is vettigheid. Dat is vettigheid. En dan komen ze daar in die mesroom als ze aan het werk zijn aan die motor. En dan zijn niet alleen hun handen vuil en hun armen zijn vuil, maar ze zijn helemaal vuil. Zodanig dat als ze gaan zitten en ze gaan weer recht staan, kun je precies zien waar ze gezeten hebben. Als je daar gaat zitten, glij je uit. Van de vettigheid en de viezigheid. Nou, zo iemand komt niet zo bij de koning. In zijn vuile overal. Als ik er eentje zie in een schoon overal, proper helemaal, nieuwe schoenen, schoon overal, dan zeg ik, hallo, welkom op het schip. Dan kijken ze. Ik zeg, je bent toch nieuw op het schip? Ja, hoe weet je dat? Ah, nieuw overal, nieuwe schoenen. Kan niet missen. Ja? Maar in die vuile kleding kom je niet bij de koning. Ja? Moeten schoon gewassen zijn. Gereinigd zijn. Wij toch ook? Als wij bij de koning willen komen, schoon, rein. Ik wil u meenemen naar een tekst. Nog een tekst in de Openbaring. Openbaring hoofdstuk 3. Kunnen meenemen in de Openbaring. Openbaring hoofdstuk 3. En dan vanaf vers 4. Openbaring hoofdstuk 3. Vanaf vers 4. En er staat geschreven, Jezus zei, maar ik heb ook in Sardis enkele personen, en ook in Herentals heb ik enkele personen, die hun kleding niet bevlekt hebben, zei Jezus. Die hun kleding niet bevlekt hebben, en ze zullen met mij wandelen, zegt Jezus, in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Staat er geschreven, de woorden van Jezus. Omdat zij het waard zijn. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor de engelen, zegt Jezus. Zal hij onze naam belijden voor de vader en de engelen? Wanneer wij niet bevlekt zijn. Wanneer er iets is in ons leven wat niet goed is. Dan kunnen wij dat vanmorgen nu in orde brengen. Bij Jezus Christus. Wij kunnen tot hem gaan in gebed en zeggen van Heer, reinig mij. En de Bijbel zegt, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Hij reinigt ons van alle ongerechtigheid. Elke vlek, elke ongerechtigheid neemt hij weg. Zodat wij met hem zullen wandelen. En dat wij een plaats krijgen in dat bruiloftsfeest van het Lam. En hij zal onze naam noemen voor de Vader. Onze naam die geschreven staat in het boek des levens, wanneer je tot Jezus komt. Wanneer je Jezus vraagt je te reinigen, te redden, dan wordt onze naam geschreven in het boek des levens. Hij haalt het er niet uit. Hij haalt het er niet uit. We kunnen natuurlijk best wel eens hebben dat we eventjes afdwalen. Tuurlijk, we zijn mensen. En welke christen die al 30, 40 jaar christen is, zal zeggen dat hij nooit is afgedwaald. We zijn mensen. Maak allemaal fouten. Maar die weg terug moeten we weten op onze knieën. En hij zal onze naam niet uitwissen uit het boek des levens. Hij zal onze naam belijden voor de Vader. Is dat niet geweldig? Is dat niet mooi? Is dat niet iets om naar uit te zien? Amen. Ik doe dat. Ik doe dat. Samen met u. En al die mensen die we overal hebben. Broeders en zusters. Ik zag vanmorgen, keek ik even achterom en dan zag ik een heel mooi bord zo aan de muur met zendelingen. Mensen waarvoor we bidden, die erop uitgestuurd zijn, ook vanuit deze gemeente. Met foto's erbij. En dan denk je van, jammer dat mijn foto er niet bij hangt. Hier. Maar ja, ik ben ook niet zo mooi op een foto. Maar goed, dat geeft niet. Geweldig dat het daar hangt. En bidden daarvoor. En misschien wel één keer in een jaar of twee keer in een jaar. Eventjes de spotlichten erop. Zendingszondag, weet je wel. En bidden voor de mensen die zij bereiken. Want zij bereiken ook mensen, toch? Ah ja. Bidden voor de mensen die zij bereiken. Bidden voor de mensen in deze wereld. Bidden voor broeders en zusters. Daar zat ik vanmorgen ook te denken. Hier achterin. In de gemeente. Bidden voor broeders en zusters in Noord-Korea. Noord-Korea. Het land met de meeste christenvervolging. Noord-Korea. Iran. Irak. Afghanistan. Pakistan. India. India. Sri Lanka. Malediven. Weet je waar het ligt, Malediven? De rijke mensen gaan daar naartoe op huwelijksreis. Malediven. Dat is een eilandengroep ten zuidwesten van India. Dat is eigenlijk meer zandeilandjes zo. 1,5-2 meter boven de zeespiegel. Prachtige koralen. Mooie zee. Geweldig. Ik heb foto's gezien. Ik ben er nooit geweest. Ik heb foto's gezien. Enkele mensen van de Malediven hebben mij dat laten zien. Matrozen op een schip. Hebben mij dat laten zien. Oh, I come from the Maldives. Ik zeg, geweldig jongen. En I'll show you. Ga naar de cabin, kom terug. Wat foto's en zo. Geweldig man. En toen had ik een brochure bij me. In hun eigen taal. Geen touw aan vast te knopen. In hun eigen taal. En ik zei, kijk, dit is jouw taal. Het evangelie van Jezus in zijn taal. En toen zei hij, dat neem ik mee naar huis. Ik zeg, geweldig. Zo zegt hij. Ik zeg, hoe zo? Zo zegt hij. Dan zien ze het niet. Als ik het in mijn koffer doe, kunnen ze het zien. Word ik gearresteerd, word ik in een gevangenis gezet. Maar als ik het zo meeneem, zien ze het niet. En tientallen brochures zijn meegenomen door mensen van de Malediven. Bid ook voor hen. Dat ze erbij zijn in dat grote feest, dat bruiloftsfeest. En zo zijn er nog veel meer te noemen. Laten we bidden. Laten we bidden. Dankjewel Hemelse Vader, dat we kunnen en mogen bidden. Ook voor onze broeders en zusters, ook op de Malediven. Ook voor die mannen die brochure hebben meegenomen. Ook Sri Lanka, India, Pakistan, Noord-Korea. Maar ook Herentals, Geel, deze hele omgeving. Hier, want u hebt ook mensen hier in Vlaanderen, in België, Nederland. U hebt nog mensen op het oog die nog niet gekozen hebben. Vader God, bidden dat ze vandaag of morgen zullen kiezen voor Jezus. Vader God, wanneer die bruiloft er is. Heer, ik wil erbij zijn. Wij willen erbij zijn. Heer, als er dingen zijn die nog in de weg staan of kunnen staan. Heer Jezus. Wilt u het wegnemen uit mijn hart, uit mijn leven, uit mijn gedachten. Wilt u reinigen, Vader God, en ieder van ons. Heer, en ik wil bidden als hier mensen zijn, misschien vanmorgen, die nog nooit voor u gekozen hebben. Heer, ik wil bidden dat ze nu vanmorgen zeggen van, ja Jezus, ik heb het al zo vaak gehoord. Maar nu wil ik tot u komen en mijn hart openen voor u, Heer Jezus, omdat ik erbij wil zijn op dat feest van de bruiloft. Ik wil mijn oude kleding wil ik inruilen voor witte, reine gewaden. Heren, schrijf mijn naam maar op in het boek des levens, want ik wil erbij horen. En broeder, zuster, als er in de loop der tijd op die witte kleding een paar vlekken gekomen zijn, doe het weg.
Breng het bij Jezus. Laat u reinigen door het bloed van Jezus. Vanmorgen, zodat je kunt zeggen van ja, dank u Jezus. Ik mag weten met mijn hele hart dat ik erbij mag zijn op dat grote bruiloftsfeest. Laat het niet liggen tot volgende week of overmorgen of morgen. Maar reken er mee af. Vandaag, Jezus, ik kom tot u. Reinig mij ook vanmorgen, zodat ik erbij mag zijn, dat ik eeuwig leven mag hebben in Christus Jezus. Amen. Mogen de Heer u zegenen.